Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in deze dienst van wijkgemeente Pauluskerk. En in dit alles betrekken wij ook u, die als gast in ons midden bent, en u allen die thuis deze dienst meebeleven of later beluisteren en beleven via internet. In deze dienst is de voortzetting van en de dankzegging van het heilig avondmaal. De voorganger is vanavond onze wijkpredikant dominee Kees van den Berg en de organist is de heer Kees van der Ent. Mijn naam is Rien Traubost en ik mag vanavond uw ouderling van dienst zijn. Als u vragen heeft over deze dienst of over onze wijkgemeente, dan sta ik u na de dienst graag te woord. De bloemengroet, er zijn vanmorgen 2 boeketten bloemen als bemoediging en groet van de gemeente gegaan naar Jacqueline Verkerk. Zij onderging vrijdag jongstleden een knieoperatie. En naar mevrouw P. van der Wolf Blom. Zij onderging diezelfde dag een oogoperatie. Ook sturen we een kaart als gemeente als felicitatie en groet naar dominee Kees Graafland, die afgelopen maandag mocht gedenken dat hij 40 jaar predikant was. Dan heb ik een mededeling over de avondmaalscollecte. Die vindt eerder in de dienst plaats dan dat de diaken van dienst de collecte zal toelichten. Dus uw gaven tijdens het heilig avondmaal zijn bestemd voor Dorcas in Zuid-Soedan. Zuid-Soedan kampt sinds de onafhankelijkheid in 2011 met ernstige humanitaire problemen. En organisaties als Dorcas en ZOA werken samen aan schoon water, voedsel, bescherming en perspectief bieden zij aan de meest kwetsbare mensen, getroffen door geweld, armoede en klimaatverandering. Van harte aanbevolen ook deze collecte. Als introitus willen we deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 107, het eerste vers. Gods goedheid houdt ons staande. Psalm 107, vers 1. En namens de kerkenraad van wijkgemeente Pauluskerk wens ik u allen een gezegende dienst.
Laten we stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Laten zij de Heer loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht. Wie dorst had, gaf hij te drinken. Wie honger had, volop te eten. We zingen opnieuw uit Psalm 107, nu het derde en vierde couplet. Daarna is er voor hen die vanmorgen het avondmaal niet konden vieren, gelegenheid om dat te doen. De voortzetting van het avondmaal. En neemt u aan tafel dan uw liedboek mee. Psalm 107, vers 3 en 4. Vanavond bij de voortzetting klinkt de nodiging tot de maaltijd des Heren. Laten wij niet bij het uiterlijk van brood en wijn blijven, maar onze harten omhoog in de hemel verheffen, waar Christus is. Zo zullen wij waarlijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed gevoed worden, als we brood en wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. Komt nu, want alle dingen zijn gereed. Die nodiging betreft ook de gasten in ons midden die de naam des Heren beleden hebben. Er is nog plaats om het lijden en sterven onze Heren te gedenken. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We lezen vanavond aan tafel uit Romeinen 8, het slot. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons zijn liefde heeft bewezen. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer. We zingen nu uit lied 713... het eerste couplet, lied 7:13, eerste vers. Christus met u allen. Zullen we de Heere danken voor zijn goedheid en bidden om het licht van de Heilige Geest bij de lezing uit zijn woord en de verkondiging daaruit. Zullen we samen bidden. We danken u, Heere, voor al die zegeningen van vandaag, vanmorgen en vanavond aan uw tafel, bij de tekenen van brood en wijn, waarin al uw goedheid is uitgedrukt, uw genade ons te binnen wordt gebracht. De deel mochten krijgen aan uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En in hem ook aan elkaar verbonden werden, als bloedbroeders en zusters. We danken u, Heer, en we bidden u dat dat ons stempelen mag, ons vormen mag, ook voor deze nieuwe week, die vandaag begonnen is met uw dag, de opstandingsdag, de rustdag. We danken u dat u ook spreekt door uw woord, dat altijd maar weer open ligt op de kansel, veelzeggend. U laat van zich horen. U spreekt en u blijft spreken. En laat ons dat vanavond ook merken, als we opnieuw gaan lezen uit het boek Job. Geen eenvoudig boek wat al zoveel mensen heeft bezig gehouden tot op de dag van vandaag. Maar mogen vooral uw stem erin horen. Uw troost te midden van alle verschrikkingen mogen zien, mogen ontvangen en mogen doorgeven. Dat bidden we voor ons hier in de kerk en ook voor degenen die met ons verbonden zijn. Die elders zijn, thuis of op vakantie of waar dan ook. Spreek ons alle aan. Raak ons alle aan. Door uw woord, door uw geest. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Ja, we lezen vanavond dus verder in Job 1. Vanmorgen lazen we vers 1 tot en met 5. Het intro van het Bijbelboek zou je kunnen zeggen. En nu gebeurt waar eigenlijk verder van het boek om draait. En dat lezen we in twee gedeelten. Allereerst lezen we Job 1 vanaf vers 6 tot 22. Job 1, vanaf vers 6. Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de Heer. En ook de Satan bevond zich onder hen. De Heer vroeg hem, waar kom jij vandaan? Hij antwoordde, ik heb rondgezworven en rondgedold op aarde. De Heer vroeg aan de Satan, heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde. Hij is rechtschapen en onberispelijk. Hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad. De Satan antwoordde de Heer, zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? U beschermt hem immers, evenals zijn gezin en alles wat hem toebehoort. U hebt het werk dat hij doet gezegend, zodat zijn bezit zich steeds meer uitbreidt. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en aantast wat hem toebehoort, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken. Toen zei de Heer tegen hem, luister, met alles wat van hem is mag je doen wat je wilt, maar raak Job zelf niet aan. Hierop vertrok de Satan. Toen Jobs zonen en dochters op een dag weer in het huis van hun oudste broer zaten te eten en te drinken, kwam er een boodschapper bij Job en zei: de runderen trokken de ploeg en de ezelinnen liepen vlakbij in de wei te grazen, maar plotseling werden wij overvallen door de Sabeërs, die het vee roofden en de knechten met hun zwaarden doden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. Nog voordat de boodschapper uitgesproken was, kwam er een volgende met het bericht: een verwoestende bliksem uit de hemel trof de schapen en geiten en de knechten, en het vuur verbrandde en verteerde allen. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. En ook hij was nog niet uitgesproken, of er kwam een volgende met het bericht: de Chaldeeën overvielen ons van drie kanten en roofden de kamelen en ze doden de knechten met hun zwaarden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. Ook deze boodschapper was nog niet uitgesproken, of er kwam een volgende met het bericht: uw zonen en uw dochters zaten in het huis van hun oudste broer te eten en wijn te drinken. Maar plotseling werd het huis getroffen door een hevige storm uit de woestijn, zodat de vier muren instortten en uw kinderen onder het puin bedolven werden en de dood vonden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. Toen stond Job op. Hij scheurde zijn kleren, schoor zijn hoofd kaal en wierp zich ter aarde. En hij zei: naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen. Naakt zal ik tot de aarde terugkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geprezen. Ondanks alles zondigde Job niet en maakte hij God geen enkel verwijt. We zingen nu uit lied 807, Een mens te zijn op aarde, het eerste en vierde couplet. De organist zal de melodie eerst een keer voorspelen. Vers 1 en 4 van lied 807. Verder in hoofdstuk 2, dat lezen we in zijn geheel. Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de Heer. En ook de Satan maakte bij hem zijn opwachting. De Heer vroeg hem: waar kom je vandaan? Hij antwoordde: ik heb rondgezworven en rondgedold op aarde. De Heer vroeg aan de Satan: heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde. Hij is rechtschapen en onberispelijk. Hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad. Ja, hij is nog even onberispelijk als altijd. En jij hebt mij ertoe aangezet hem zonder reden te gronde te richten. Hierop zei de Satan: zijn leven is hem alles waard. Daarvoor geeft hij zijn hele bezit. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en zijn lichaam aantast, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken. Toen zei de Heer tegen hem: Luister, doe met hem wat je wilt, maar spaar zijn leven. Hierop vertrok de Satan en hij overdekte Job van voedsel tot kruin met vreselijke zweren. Job pakt een potscherf om zich te krabben, terwijl hij in het stof en het vuil zat. Zijn vrouw zei tegen hem, waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf. Maar Job zei tegen haar, je woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het goede aanvaarden we van God. Zouden we dan het kwade niet aanvaarden? Ondanks alles zondigde Job niet. Hij sprak geen onvertogen woord. Drie vrienden van Job, Elifas uit Teman, Bildad uit Suach en Zofar uit Naama, hoorden van de rampspoed die hem had getroffen. En ze besloten hem op te zoeken. Onderweg ontmoetten ze elkaar en samen gingen ze naar hem toe om hun medeleven te tonen en hem te troosten. Toen ze Job vanuit de verte zagen, herkenden ze hem niet. En ze barsten uit in luid geweeklaag. Ze scheurden hun kleren en wierpen stof omhoog over hun hoofd. 7 dagen en 7 nachten bleven ze naast hem op de grond zitten, zonder iets tegen hem te zeggen. Want ze zagen hoe vreselijk hij leed. We zingen vers 5 en 6 opnieuw uit lied 807. Deze gedeelte vormt het uitgangspunt voor de verkondiging uit Job 1 en 2. Gemeente van Jezus Christus. Een hemel van gebroken spiegelglas. Soms was een mens maar beter niet geboren. En wat hij dacht te hebben, gaat verloren. Wat rest is mest en vuilnis. Stof en as. Een sterveling, een speelbal van de machten. De weg die zijn verstand te boven gaat, loopt dood. En van de welgemeende raad van vrienden heeft hij weinig te verwachten. Alsof hij door zijn heelheid was verblind. En pas wanneer hij breekt, zijn spiegel vindt. Aldus Rickert Zuiderveld in zijn gedicht Job. Een hemel van gebroken spiegelglas. En pas wanneer hij breekt, ja als nou 1 Bijbelboek de gebrokenheid in alle eerlijkheid en rauwheid tekent, dan is dat Job wel. Niets is meer heel aan hem. Zijn lijf is kapot. Kapot gekrapt vanwege die afschuwelijke zweren. Zijn hele bestaan is stuk. Gebroken. In de Bijbelse beeldentuin in Hoofddorp vind je een beeld van Job. Gemaakt door Karel Gomes. Ik had het nog in de app van de kerk gezet. Job zit op zijn knieën Zijn handen machteloos terneer. Zijn ogen gesloten. Zijn kleding gescheurd. Zijn botten één voor één te tellen. Zo mager. Zo verschrikkelijk. Zo gebroken. Ja, wat doe je? Wat doe je als iemand anders of jijzelf zo door leed getroffen is? Hoe reageer je daarop? Naar die ander toe? Naar God toe? Nou, in Job 1 en 2 vernemen we 3 reacties. En we gaan ze na. In omgekeerde volgorde. Eerst die laatste van zijn vrienden. Dan van zijn vrouw. En tot slot die van Job zelf. Maar eerst de aanleiding tot dit alles. En daarvoor neemt de schrijver ons mee naar de hemelse troonzaal. Boven het hoofd van Job vindt een geding plaats. Als een soort boventoneel. En Job zelf, die weet daar niet van, hè? En dat is geen onbelangrijk gegeven. Daar in die hemelse troonzaal komt Satan binnengebanjerd. Blijkbaar kan dat. En Satan is Gods tegenstander. Zijn tegenstrever. De tegenstem tegen alles wat goed is. Wat vrede brengt. En letterlijk betekent Satan vanuit het Hebreeuws aanklager. Nou, dat doet hij ook. Als hij God hoog hoort opgeven van Job, zijn dienaar Job. En God gebruikt dan precies dezelfde woorden als uit het begin, het gedeelte waar we vanmorgen bij stilstonden. Ook in Gods ogen, en dat is het belangrijkste, is Job rechtschapen, onberispelijk, heeft hij ontzag voor God en mijdt hij het kwaad. Sterker nog, Gods oordeel is helder. Zoals Job is er niemand op aarde. Hoe positief wil je het hebben? En dan komt Satan met zijn aanklacht. Ja, hè, dat is niet zo moeilijk. Job is zo omdat u hem beschermt. Omdat u hem zegent. Maar als dat allemaal wegvalt, wat blijft er dan van over? Dan zal hij u vervloeken. Vaarwel zeggen. Ja, gemeente, Satan raakt hier aan de zogenaamde vergeldingsleer. De Romeinen noemden dat do ut des. Dat is Latijn voor geef. En dan zal hij jou geven. Jou belonen. Geef aan de godheid. Dan schenkt hij jouw zegeningen terug. Een soort ruilhandel. Eigenlijk dus geloven uit eigen belang. Ja, denk je misschien. Dat is toch heidendom? Dat doe ik niet aan mee. Maar laten we eerlijk zijn. Dat is trouwens precies wat het Bijbelboek Job wil, hè? Ons eerlijk maken. Ons in de spiegel laten kijken. Hoe is dat bij mij? Waarom geloof ik? Waarom dien ik God? Om er zelf beter van te worden? Dus ten diepste uit eigen belang? Kijk, deze gedachtegang, dit mechanisme, deze ruilhandel, zeg maar, kan ook het christelijk geloof binnencijpelen. Bijvoorbeeld in de vorm van het welvaartsevangelie. Misschien wel eens verhoord. Als jij maar genoeg aan God geeft, aan de kerk, dan zal hij jou zegenen. Dan zal hij je belonen. En als je het niet doet, dan krijg je met de andere kant te maken. Nou, laat het gelijk maar duidelijk zijn, gemeente. Het boek Job ontmaskert dit als een leugen. Als een vertekening van het geloof. Als een duivelse verdraaiing zelfs. En daarom kan God die aanklacht van Satan ook niet over zijn kant laten gaan. Het gaat om zijn eigen integriteit en die van Job. Het zal duidelijk moeten zijn dat Job God lief heeft en dient zonder reden. Om niet, om wie God is, onvoorwaardelijk. Net zoals God onvoorwaardelijk van Job houdt en hem trouw blijft. En om dat duidelijk te laten worden, krijgt Satan vrij spel. Hij mag Job alles ontnemen, maar Job zelf niets doen. We hebben het gelezen. Het verschrikkelijke gebeurt. In rap tempo verliest Job al zijn bedrijven. En uiteindelijk al zijn kinderen. Alle 10. De een na de andere ramp. De een na de andere Jobs tijding komt bij hem aan. En Job raakt bankroet. Kinderloos. Het is niet voor te stellen. Maar het gebeurt. En toch zegt Job God niet vaarwel. Ondanks dat verschrikkelijke leed, waarvan Job dus niet weet dat het gaat om een geding tussen God en Satan, ondanks dat blijft Job trouw aan zijn God. Er komt nog een tweede geding, weer in die hemelse troonzaal. En Satan zegt, ja, Job die reageert nog steeds zo positief, omdat hij zijn eigen leven nog heeft. Zijn gezondheid. Zijn kracht. Dat is hem blijkbaar alles waard. Maar als dat alles wordt aangetast, ja, dan zal hij ongetwijfeld vervloeken. Vaarwel zeggen. En weer geeft God toestemming. Onder het voorbehoud dat Jobs leven blijft gespaard. Ja, dat is dan ook nog het enige wat Job rest. Want hierna is hij alles kwijt. Zit hij onder het stof en het vuil. Zijn lijf vol stinkende zweren. Van zijn voedsel tot zijn kruin toe. In één woord. Afschuwelijk. Hoe moet je reageren? Op zulk leed. We richten ons dus als eerste op die vrienden van Job. Als zij horen van die Jobstijding, besluiten ze gedrieën hem op te zoeken. Nou, daar is al moed voor nodig. Toch? Want mensen die zulk leed hebben ondervonden, een ernstige ziekte bijvoorbeeld, het overlijden van een dierbare, faillissement, enzovoort, enzovoort. Zulke mensen worden snel gemeden. Omdat we dat toch best heel confronterend vinden. Het herinnert ons namelijk aan onze eigen kwetsbaarheid. Dat we zelf ook ziek kunnen worden. Uiteindelijk zullen sterven. Onnoemelijk verdriet kunnen meemaken. Ja, dat verstoort ons comfortabele leventje. Daar kunnen we toch vaak moeilijk mee omgaan. Dus blijven we liever weg. Maar Jobs vrienden niet. Ze komen. En ze herkennen Job niet eens. Zo is hij veranderd. Door al die rampen. Door zijn ziekte. Maar ze rennen niet weg. Nee, ze scheuren hun kleren. Gooien stof over hun hoofd. Net als Job zelf had gedaan. Het rouwritueel van toen. Ja, gemeente, onderschat niet de betekenis van rituelen. Juist in zulke dramatische en traumatische situaties. Rituelen kunnen helpen om het onzegbaar vorm te geven. Troost te bieden. Maar het mooiste is dat die vrienden naast Job gaan zitten. Ze zijn letterlijk en figuurlijk naasten voor hem. En ze zwijgen. 7 dagen lang zeggen ze niets. Dat is hun beste troost. Ze houden hun woorden, ze houden hun gedachten bij zich. Hun verklaringen, hun oplossingen. Want die zouden zo de plank kunnen misslaan. Daar zouden ze Job niet mee helpen. Hiermee wel. Door er voor hem te zijn. Stil. Nabij. Dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk, gemeente. Als we dan toch naar mensen toe gaan in hun leed, dan vinden we echt stil zijn best moeilijk. En ongemakkelijk, toch? We zijn zo snel geneigd om die ongemakkelijke stilte te verbreken. Snel met woorden te komen, met goed bedoelde troost. Vrome stoplappen. Wijze adviezen. Maar die vrienden van Job laten zien, althans hier nog wel, na die 7 dagen wordt het wel anders. Hadden ze dit maar langer volgehouden. Maar goed, ze laten hier zien dat dit een kunst is. Om het lijden van die ander aan te voelen. En het daarbij uit te houden. Het vraagt moed en liefde, tijd en geduld om je mond te houden, om te luisteren naar wat die ander vertelt. Al is dat nog zo ongemakkelijk, nog zo pijnlijk. Zo doe je recht aan het leed van die ander, aan die ander zelf. Zo, zei iemand, luister je diens vragen tevoorschijn. En die komen dan ook. Bij Job. Het vervolg van het boek wordt dat ook wel duidelijk. Want dat duurt nog wel 41 hoofdstukken. Dan de vrouw van Job. In de meeste commentaren en preken wordt haar reactie scherp veroordeeld. En laat duidelijk zijn, die reactie van haar is ook pijnlijk. Maar laten we alsjeblieft ook niet vergeten dat ook zij kinderen heeft verloren. Alle 10. Dat ook haar bestaan is verwoest. Ze is niet ziek, maar verder deelt ze in hetzelfde leed als Job. Dus onder haar reactie zit zoveel verdriet. Zit zoveel pijn. En dan past een snel en makkelijk oordeel van onze kant ook niet. Eerst maar je hand op je mond. Een luisterhouding. Naast in plaats van tegen iemand zijn. Maar goed, ze reageert naar Job toe, naar haar man. En haar reactie helpt hem niet. Daar is Job helder in. Haar reactie tegen hem is: vervloek God. Sterf. Met andere woorden, geef God en je leven op. Wat heeft het nog voor zin? Vervloek God. Het rijmt letterlijk, sterker nog, ze citeert precies wat Satan bedoelde toen hij zijn pijlen op Job richtte. Als hij alles kwijtraakt, zijn zegeningen, zijn kinderen, zijn gezondheid, dan zal hij God vervloeken, zei Satan. En dat raadt zijn vrouw hem nu aan. Kijk, er is een spreekwoord. Nood leert bidden. En dat kan gebeuren. Dat mensen in hun nood God gaan zoeken. Hem nodig hebben. Misschien wel hun schietgebeden omhoog zenden. Maar nood kan ook leren vloeken. Gemeente. Het is een verschrikkelijke mogelijkheid. Niet alleen bij Jobs vrouw. Maar ook bij anderen. En misschien ken je zo iemand wel. En laat u die dan eerst maar even uit laten spreken. Niet om ze gelijk te geven, maar wel om het hart te laten luchten. De vragen tevoorschijn te luisteren. En wie weet, kunnen we dan toch ook nog iets over God zeggen. Bescheiden. Voorzichtig. Liefdevol. De derde reactie is van de hoofdpersoon zelf. Job. Als hem al die rampspoeden worden meegedeeld, die brute overvallen, die natuurrampen, waardoor hij niet alleen zijn bedrijf en zijn personeel, maar zijn hele gezin verliest, dan zegt Job, en dat is zijn reactie, naakt ben ik uit de moederschoot gekomen. Naakt zal ik tot de aarde terugkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geprezen. Het zijn hele bekende woorden en ik weet helemaal niet hoe u ze weegt. Hoe ze op u overkomen. Is Job hier nou een soort boeddhist? Die in een soort zen-bewustzijn alles aanvaardt? Is hij een soort stoïcijn die je maar in berust? Je kunt er immers toch niks aan doen. Het is gebeurd. Kan er niks meer aan veranderen. Komen wat komt. Legt Job zich zo bij deze verschrikkelijke feiten neer? Nou, dat zeker niet. Nogmaals, dat blijkt wel uit de rest van het Bijbelboek. We zullen daar volgende week bij Leven en Welzijn meer over horen. Daar treffen we een Job die alles behalve berust. Maar ook hier, in die eerste reactie, is er toch geen berusting. Kijk eens hoe het begint in vers 20. Toen stond Job op. En weet u, als je dat in de Bijbel leest, dat mensen opstaan, moet je extra opmerkzaam zijn. Job staat op. En zo zijn we toch door God geschapen, als mensen die rechtop mogen staan. Geen voetveeg van boven, geen onderkruipsel. Nee, zoals Van Ruler dat zo treffend kon zeggen, als mensen die ons mannetje kunnen staan en mogen staan. Ook tegenover de Heere God. En mannetje bedoelde hij inclusief, dus daar vallen de vrouwen ook onder, vallen helderheid. De Heere God, zet ons op de beide voeten, rechtop. Zo ook Job. In al zijn leed staat hij op. Hij scheurt zijn kleren, scheert zijn hoofd kaal en werpt zich dan ter aarde. Allemaal uitingen die toen bij het rouwritueel hoorden. En dan komt er een belijdenis uit die eindigt met een lofprijzing. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geprezen. Indrukwekkend. Niet waar? Maar klopt het eigenlijk wel wat Job hier belijdt? Wat hij zegt. Is de Heer de oorzaak van al het leed? Komt het uit Gods hand? En kun je dan met zo'n God leven? Dirk de Bree, dominee uit Utrecht, schreef recent een heel mooi boek over Job. De kwestie Job. Echte aanrader. En hij schrijft daarin: feitelijk is het niet waar wat Job zegt. Dat kan hij niet weten. Wij wel. Het is namelijk niet God die hem al zijn bezit en kinderen afneemt. Dat doet de Satan. Maar Job weet dat niet. Mooi gezegd die belijdenis van hem, maar het klopt niet. En zo sluipt de leugen naar binnen en kan het verdriet wat Job treft, langzaam maar zeker, toch een verwijt naar God worden. Dan zegt Dirk de Bree, je kunt te snel met je geloofsuitspraak, te snel met je aanbiddingslied van overgave aan God komen. En dat zal dan ook niet lang duren, voor Jobs toon anders wordt. Eerlijk gezegd, ben ik daar wel blij mee. Tot zover Dirk de Bree. Nou, dat laatste, dat deel ik helemaal. Dat je ook te snel kunt zijn met je overgave. In de Bijbel wordt ook gestreden met God. Geworsteld. Jacob, de psalmen. Jezus, in Gethsemane. Tot aan het kruis. Waarom? Er mag ruimte zijn voor vragen, voor klachten, voor worstelingen. Die andere toon mag zeker klinken. Dat merk je trouwens ook al bij Jobs tweede reactie. Als zijn vrouw hem heeft aangeraden God vaarwel te zeggen, dan komt er ook geen lofprijzing meer uit Jobs mond. Dan zegt hij alleen: al het goede aanvaarden wij van God. Zouden we het kwade niet aanvaarden? Ook dan houdt hij vast aan God. Maar dan klinkt er geen hooggestemde lofprijzing meer. Die toon vindt hij dan niet meer. Maar of Job nou echt beleidt dat God hem dit allemaal aandoet, zoals Dirk de Bree schrijft, dat vind ik nog de vraag. Kijk, letterlijk zegt Job aan het eind van zijn belijdenis: de naam van de Heer zij gezegend. Gezegend. En zegenen is in de Bijbel een relationeel woord. Als je iemand zegent, dan bevestig je de relatie waarin je met iemand staat door goed over diegene te spreken. En zo zegent allereerst de Heere God ons. Hij spreekt goede woorden tot ons, ook in elke kerkdienst, aan begin en eind. Hij spreekt goede woorden over ons. En zo mogen wij vanuit onze kant God zegenen. En dat doet Job hier. In al dat raadselachtige leed dat hem treft, zoals ik ergens las, wat Job hier doet, is niets meer of minder dan het bevestigen van de relatie die hij met zijn Heer heeft. Hij zegt tegen hem: ik wil niet dat dit buiten uw blikveld valt, want dan bent u mijn God niet meer. Let ook op trouwens hoe God hier genoemd wordt, hè? Heer, Heere, met allemaal hoofdletters. In het Hebreeuws JHWH, die geweldige naam, zijn roepnaam, die zijn wezen uitdrukt. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben erbij. Nou Heer, laat dat dan ook merken. Nu ik in mijn naki sta, dat u erbij bent, dat u de God bent die afdaalt naar mensen die in hun benauwdheid zitten, die eenzaam door het stof gaan om hen te bevrijden. Zoals u dat deed bij Mozes, bij Israël in de slavernij. Dus Heer, u kunt me wat, maar ik ga u niet loslaten. Want u bent het enige dat ik nog heb. Al dus Job en hopelijk ook u en jij. En zo, in al zijn gebrokenheid, roept Job tot zijn Heer. Blijft hij aan hem vasthouden. Dat doet me weer denken aan die laatste regel uit dat gedicht van Rickert, waar ik de preek mee begon. Pas wanneer hij breekt, zijn spiegel vindt. Beetje cryptische woorden, maar ik moest ook denken aan Jezus. Want die naam Heer, Gods diepste wezen, die is toch het meest uitgedrukt, helder geworden in de Heer Jezus Christus, Gods Zoon. Die weet toch als geen ander wat gebrokenheid is. Sterker nog, hij werd zelf gebroken, kapot gemaakt, daalde af in onze diepste nood en droeg alles. Het gebroken brood bij het avondmaal schilderde het ons voor ogen, bracht het ons te binnen. Als een spiegel waarin we hem mochten zien. Een teken waarin we zijn bevrijding mochten proeven. Hem mochten ontmoeten. Hij gebroken om ons te helen. En daarom eindigen ook wij met een lofprijzing. Lof zij u Christus. Amen. We gaan dat nu ook doen en laten we dat als een gezongen geloofsbelijdenis doen, staande als dat mogelijk is, hemelhoog, 479. Heer, u bent mijn leven. Als gezongen geloofsbelijdenis, als lofprijzing voor Christus, onze Heer. Hemelhoog, 479. we een gebed bidden van Jaap Zijlstra. Zullen we samen bidden. U de getrouwe, de God van alle vertroosting, roepen wij aan. Uw lichtend aangezicht zoeken wij met verlangen. Uw naam is een schuilnaam. Wij schuilen bij u. Tot wie zullen we anders gaan? Gij alleen hebt woorden van eeuwig leven. We eren en aanbidden u, Gij die van harte onze Vader zijt en vragen in ons leed. Schenk ons uw stille nabijheid, uw helende liefde, uw dragende trouw. Schenk ons uw goede geest, liefhebbende Vader. Laat onze ogen uw heil zien. Laat ons uw vrede ervaren. Om Christus wil. Amen. Ik geef u graag diaken van dienst, Ria van der Vlist, het woord voor het collectemoment. Daarna zingen we uit de psalm waar we deze dienst vanavond mee begonnen. Psalm 107 en dan het 20e vers. Het laatste couplet van Psalm 107 na het collectemoment.
Goedenavond gemeente. De diaconale collecte is vandaag bestemd voor plaatselijk diaconaal werk consulent. De diaconaal consulenten ondersteunen en adviseren diakenen, vrijwilligers en gemeenteleden bij diaconale vragen. Leggen contacten met organisaties en de lokale overheid en zetten nieuwe projecten op. Uw bijdrage voor pastoraat en eredienst is bedoeld voor het functioneren van onze kerkelijke gemeenschap. Uw gaven maken ook pastoraal werk en andere kerkelijke activiteiten mogelijk. Denkt u ook aan de melkbussen bij de uitgang, bestemd voor het werelddiaconaat, en aan de zendingsbusjes in de kloostergang. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
Tot de vrede, zongen we. Ga dan heen in die vrede. Ontvang de zegen van de Heere en wees ook tot een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.